Goedenavond, het is 8 uur geworden. Welkom allemaal op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 maart 2022. Als eerste punt aan de agenda staat de goedkeuring van het verslag van de vergadering van 7 maart 2022. Waren daar vragen of opmerkingen bij? Geen vragen of opmerkingen, dan is het verslag bij deze goedgekeurd en kunnen we onmiddellijk overgaan naar het tweede punt op de agenda. Dat is de voorstelling door de sociale dienst over de budgethulpverlening. Een item dat denk ik meer actueel zal worden dan ooit, met wat we afgelopen 2 jaar meegemaakt hebben en waar we denk ik in de komende periode alleen maar een crescendo aantal dossiers gaan kunnen zien. En ik geef daarvoor graag het woord aan Loos en Saartje Gabriels, die de toelichting aan de raad zullen geven en die daarna ook nog eventuele vragen zullen beantwoorden. Bij deze graag het woord aan hen.
Ja, goedenavond iedereen. Ja, we komen jullie vandaag een beetje meer vertellen over wat wij juist doen op het OCMW. Meer bepaald, wij zijn de dienst budgethulpverlening. We willen jullie graag vertellen wat juist de verschillende vormen van de begeleiding zijn die wij kunnen aanbieden, hoe dat we juist te werk gaan in een dossier. We geven enkele cijfergegevens weer en we staan ook nog even stil bij de samenwerking die we hebben met BIS Kempen. En BIS staat voor budgetinzicht. We hadden een heel leuk filmpje gevonden dat mooi aantoonde wat de verschillende vormen zijn van hulpbegeleiding, maar het filmpje werkt niet, dus het wordt een luisteroefening.
Het overzicht bewaren over je inkomsten en uitgaven is niet gemakkelijk. Het kan al eens fout gaan. Maar je staat er nooit alleen voor. Misschien kan een vriend of familielid je helpen om alles op een rijtje te zetten. Je kan ook altijd professionele hulp inroepen. Er zijn 3 mogelijkheden. Budgetbegeleiding, budgetbeheer en schuldbemiddeling. Bij budgetbegeleiding kijkt een professionele hulpverlener mee naar jouw papieren en jouw budget. Je krijgt advies en tips. Zo word je verder op weg geholpen, maar je hebt zelf nog steeds je budget in handen. Bij budgetbeheer komt jouw inkomen terecht bij een hulpverlener. Hij neemt jouw betalingen tijdelijk over en stelt orde op zaken. Dit geeft jou rust. Je krijgt leefgeld van je hulpverlener. Daarmee betaal je zelf de dagelijkse kosten. De hulpverlener bereidt je voor om daarna opnieuw zelf je budget in handen te nemen. Bij schuldbemiddeling bekijkt een hulpverlener samen met jou welke schulden je hebt en hoe je ze kan afbetalen. De hulpverlener neemt in jouw plaats contact op met de organisaties waar je schulden hebt. Hij vraagt afbetalingsplannen aan. Voor hulp bij jouw financiële situatie kan je terecht bij het CAW of het OCMW in je buurt. Een hulpverlener luistert naar jouw verhaal en legt je uit hoe hij jou kan helpen. Samen zoeken jullie naar de beste oplossing. Vraag je professionele hulp, dan is die altijd vrijwillig, gratis, op maat, discreet. Zit je met je financiën in de knoei? Heb je vragen of wil je hulp? Surf dan naar www.eerstehulpbijschulden.be of ga langs bij het OCMW of CAW in je buurt.
Oké, het werkte wel. Oké, dan ga ik nu verder met het stukje van hoe gaan we juist te werk. Het is zo, als mensen met een vraag zitten, dan kunnen zij een afspraak maken en krijgen zij een gesprek met iemand van de intake. Die gaat dan uitklaren wat juist de hulpvraag is. En als duidelijk wordt dat daar een budgetvraag is, dan wordt er een afspraak met een van ons geboekt. Als er telefonisch al meteen duidelijk is, dat is enkel een vraag rond budget of schulden, dan wordt er ineens een afspraak bij ons ingeboekt. Dan nodigen we de persoon uit en is er een eerste kennismakingsgesprek. En in dat eerste kennismakingsgesprek gaan we dan van alles bevragen en kijken welke hulpverleningsvorm het beste aanleunt bij die persoon. Zoals daar juist in het filmpje kan er dus budgetbegeleiding worden opgestart. En dat wil zeggen dat de mensen zelf hun facturen blijven betalen, maar dat wij advies geven over wat ze wel of ze eerst moeten betalen. En dan kan er ook nog budgetbeheer worden opgestart. Dat wil zeggen dat wij hun inkomen op een rekening krijgen en al hun facturen betalen en hen een leefgeld uitbetalen. En als laatste dan de schuldmiddeling. Als mensen schulden hebben, kunnen zij in budgetbeheer of budgetbegeleiding komen en maken wij ook afbetalingsplannen op met de schuldeisers. We starten met een proefperiode van 3 maanden om de situatie in kaart te brengen en de schuldeisers aan te schrijven als die er zijn. En dan bekijken we ook, is dit de juiste hulpverleningsvorm? Na die proefperiode hebben we dan een beter zicht op de inkomsten en de uitgaven van de persoon. En dan kunnen we een jaaroverzicht opmaken en afbetalingsplannen. Als alles dan goed verloopt, wordt het dossier automatisch voor 9 maanden verlengd. We proberen ook elke maand onze cliënten te zien, zodat zij ook een overzicht meekrijgen van wat er die maand op hun rekening is gekomen en van hun rekening is gegaan. Het is ook zo, wij zijn vooral voor budget, maar als mensen nog andere hulpvragen hebben of bijvoorbeeld een probleem hebben rond huisvesting, kunnen wij ook mee zoeken naar een woning. Of als er een probleem is rond de werkstelling, kunnen wij een doorverwijzing doen naar de activeringsdienst. Dus wij zetten in op alle levensdomeinen van die persoon. Wat heel typerend is voor onze dienst, is dat wij van in het begin al inzetten op afbouw. Dus van in het begin maken we duidelijk, het is de bedoeling dat je ooit, op welke termijn dan ook, je dossier terug zelf in handen neemt en de betalingen terug zelf doet. Of dan alles zelf in handen neemt.
Ja. Hoe gaan we te werk binnen ons team? We vinden het belangrijk om op regelmatige basis de dossiers te evalueren en te bespreken. Daarom dat er maandelijks een budgetcomité is. Dat is een vergadering waar dat Saartje en ik in zitten en ook ons diensthoofd. Welke dossiers worden daar vooral besproken? Dat zijn de nieuwe dossiers, dus de opstart. Elk dossier wordt minstens 1 keer per jaar verlengd, dus ook besproken op dat budgetcomité. En stopzettingen. Een lijst van die 3 types, die worden ook altijd bekrachtigd op bijzonder comité, zodat ook zij een beetje mee op de hoogte zijn van welke actieve dossiers dat er zijn. Daarnaast is er ook altijd ruimte om de moeilijke dossiers te bespreken, waar je zegt van oké, hier zitten we een beetje vast en dat we elkaar daar wat advies in kunnen geven. En is er ook altijd even een stand van zaken, van vergaderingen of opleidingen of werkgroepen die we de voorbije maand gehad hebben. Nu gaan we even wat cijfergegevens laten zien. In deze tabel zien jullie een overzicht van het aantal dossiers de voorbije 5 jaar, gegroepeerd per verschillende begeleidingsvormen. De begeleidingsvormen heeft Saartje juist wat toegelicht. Nu, het aantal dossiers is eigenlijk van 2017 tot 2020 heel stabiel geweest. En in 2021 merken we daar een plotse daling. Iets waar veel mensen van verschieten, want ze dachten tijden van corona, mensen hebben financieel problemen en gaan heel snel bij het OCMW staan. Nu, we denken dat de reden daarvan vooral is omdat de deurwaarders ook in die periode geen verder stappen gezet hebben. Dus die kwamen ook geen beslag leggen, waardoor dat mensen minder snel de stap zetten naar het OCMW. En we merken dat nu wel al in 2022 dat er al heel veel nieuwe aanvragen geweest zijn. Hier zie je een overzicht van de dossiers van 2021. In totaal zijn er 72 dossiers geweest. Nu, het aantal dossiers over een gans jaar zegt niet echt iets over het aantal dossiers dat er op die moment actief zijn. Want er zijn ook dossiers die ofwel halverwege het jaar stoppen of die in de loop van het jaar starten. Ook mensen die van budgetbeheer naar budgetbegeleiding gaan, die tellen wij als 2 aparte dossiers. Dus dat is eigenlijk, ja, waarom doen we dat? Dat is omdat wij ook in het begin van het jaar cijfers moeten doorgeven naar het ministerie. En dan telt dat wat makkelijker. Op 31-12-2021 waren er 44 dossiers actief. Wat hierin opvalt, is dat vooral budgetbeheer de grootste groep van onze begeleidingen is. Zowel budgetbeheer zonder schulden als budgetbeheer met schulden.
Dan hebben we ook eens gekeken naar de gezinssamenstelling van onze cliënten. En wat heel duidelijk opvalt, is dat er voornamelijk alleenstaanden bij ons in beheer of begeleiding zijn. Alleenstaanden of alleenstaanden met een kind is echt de overgrote groep. Dan hebben we ook de leeftijd wat proberen weer te geven. Maar dan kan je eigenlijk zien dat er in elke leeftijdscategorie wel dossiers zijn. Enkel een kleine uitschieter bij de 55-plussers, maar dat is te verklaren omdat als oudere mensen in beheer of begeleiding, meestal beheer zijn, die hebben niet de nodige vaardigheden om met de computer te werken of om via een app betalingen te doen. En dat zijn dan oudere mensen die in beheer blijven totdat ze naar een rusthuis gaan of in het slechtste geval overlijden.
Als we dan naar de grafiek van het inkomen kijken, dan merken we dat 27 dossiers dat die een inkomen hebben uit loon. Wat dat toch wel meer dan 1 op de 3 is. En dat er uiteindelijk maar 7 dossiers zijn, eigenlijk maar 10% die een leefloon hebben. Dus we merken ook meer en meer dat zelfs ook 2 verdieners ook tot bij ons geraken en ook wel wat financiële problemen hebben. Wij kunnen vanuit de sociale dienst ook een aantal bijkomende steunen geven. Nu, binnen onze dossiers is dat eigenlijk redelijk beperkt wat dat we extra moeten geven. Hetgeen waar we het meeste tussenkomst in geven, dat is van de subsidies van de socioculturele participatiepremie. En dat is ook omdat we het belangrijk vinden dat mensen, ook al hebben ze het financieel moeilijk, toch wel iets van vrije tijd kunnen doen. Of een stuk rond kinderarmoede, wat dat we ook via die weg steunen. En dan gaat het vooral over de aankoop van schoolboeken of schoolfacturen.
Dan de reden waarom dat dossiers worden stopgezet. Ja, dat is wat uiteenlopend. Dat kan zijn met een onderling akkoord, dat de mensen het zelf terug kunnen. Ze gaan akkoord om het terug over te nemen. Dat is met onderling akkoord. Er zijn ook dossiers die wij zelf stopzetten. En dat is voornamelijk te wijten als de mensen hun afspraken niet nakomen of als ze toch een ander idee hadden van de begeleiding. En we merken, dit gaat niet werken, kunnen wij het stopzetten. De cliënt mag ook zelf zijn dossiers ten allen tijde stopzetten. Maar soms kan dat dan wel zijn zonder ons akkoord. Dat wij vinden van, je kan best nog wel in beheer of begeleiding blijven. Maar als de cliënt daarvoor kiest, dan is dat niet met onderlinge toestemming. En dan kan er een sanctieperiode worden opgelegd om 3 maanden niet opnieuw een aanvraag te doen. Er zijn ook dossiers die worden doorverwezen naar een collectieve schuldenregeling of die een overstap maken naar budgetbegeleiding, dus die eerst in budgetbeheer waren, maar de nodige vaardigheden hebben en naar budgetbegeleiding kunnen. 1 iemand is ook terug overgestapt naar budgetbeheer, waaruit bleek dat budgetbegeleiding toch een stap te ver was en dat we terug het beheer hebben opgestart. Mensen verhuizen ook en jammer genoeg waren er ook 2 overlijdens. Dan willen we ook nog benadrukken dat we erg inzetten op afbouw van dossiers, zoals ik in het begin al heb gezegd. Dat is een beetje de kracht van onze dienst, vinden we, omdat niet alle diensten schuld of budgethulpverlening zo werken. Doordat we inzetten op die afbouw, wat wil zeggen, door de dossiers regelmatig te evalueren en mensen aan te sporen om stappen te zetten. Bijvoorbeeld, mensen krijgen wekelijks een leefgeld, maar wij raden dan aan om om de 14 dagen leefgeld te ontvangen of per maand, zodat zij beter leren omgaan met hun leefgeld en het op termijn zelf kunnen. Hierdoor is er meer verloop in de dossiers, maar het is moeilijk te zeggen hoe lang loopt een dossier bij onze dienst. Sommige dossiers lopen meer dan 5 jaar, andere maar 3 maanden. Daar kunnen we geen lijn in trekken. Dat is echt heel afhankelijk van dossier tot dossier. Maar dus, omdat
we zo hard inzetten op die afbouw, is er wel een groot verloop. Wat wil zeggen dossiers stoppen en dan kunnen we andere dossiers opnemen. En ja, als er geen verloop zou zijn, dan zouden we op de duur dichtslippen, omdat onze dossierlast vol zit. En als we dichtslippen, dan zouden we moeten werken met een wachtlijst en zouden we mensen in de kou moeten laten staan. Maar dat is dus zeker niet het geval bij onze dienst nu. Dan nog een woordje uitleg over de samenwerking met BIS Kempen. Zoals Saartje daar straks al zei, BIS staat voor Budget Inzicht Kempen en is een samenwerkingsverband tussen het CAW, de 27 OCMW's van het arrondissement Turnhout en de 4 verenigingen waar armen het woord nemen. BIS Kempen heeft 2 grote doelstellingen en dat is preventief werken rond schuldhulpverlening en ondersteuning bieden aan de hulpverleners. Sinds de opstart zetelen wij al mee in de stuurgroep die een viertal keer per jaar samenkomt en nemen we ook deel aan verschillende werkgroepen. BIS Kempen heeft ook recent een heel interessante website gemaakt waar wij als hulpverleners heel veel informatie uit kunnen halen, maar waar dat ook cliënten terecht kunnen. Ik zetel in de werkgroep Visie en Methodieken. Die werkgroep is ontstaan naar aanleiding van de inspecties Audit Vlaanderen en de Zorginspectie van het departement Welzijn. Zij hebben een inspectie gedaan bij een 50-tal OCMW's in Vlaanderen. En daar zijn heel wat werkpunten uit verder gevloeid en die hebben ze gebundeld. En vanuit BIS Kempen vinden we het belangrijk om een gedragen visie te hebben en een duidelijke methodieken, zodat we met de OCMW's toch een beetje op dezelfde manier kunnen werken. En we hebben ervoor gekozen om met 4 themagroepen te starten. De eerste groep is hoe informeren we cliënten over schuldhulpverlening? Hoe pak je een opstart van een dossier aan? Er is een heel draaiboek voor opgesteld. Dan het evalueren, enerzijds samen met de cliënt van waar sta je en waar wil je naartoe. Maar anderzijds ook van hoe evalueer je in je team een dossier. En als laatste werd er een toolbox ontwikkeld met allemaal tips rond financiële zelfredzaamheid.
En dan is er ook nog de werkgroep collectieve schuldenregeling. Ik zal dat misschien nog even verduidelijken, want jullie hebben dat misschien al door de presentatie heen gehoord. Een collectieve schuldenregeling is een regeling voor de arbeidsrechtbank voor mensen die een hoge schuldenlast hebben en die niet op een bepaalde termijn kan afbetaald worden, dan duidt de arbeidsrechter een advocaat aan, schuldmiddelaar genoemd, en die schuldmiddelaar gaat dan afspraken maken met de schuldeisers. Die schuldmiddelaar heeft iets meer macht dan wij en kan daardoor een betere afbetaling bekomen. En het grote voordeel is dat mensen in collectieve schuldenregeling die zijn beveiligd eigenlijk. Er kan geen loonbeslag gebeuren en er kan ook geen openbare verkoop meer gebeuren dan. En dus er is een werkgroep daar rond opgestart vanuit BIS Kempen. En daaruit is een samenwerkingsprotocol gekomen met BIS Kempen, de schuldmiddelaars en de arbeidsrechtbank Turnhout om eigenlijk een goede communicatie met de schuldbemiddelaars te hebben. Ja, en dan 4 keer per jaar is er ook een casusbespreking waarbij er advocaten, schuldmiddelaars aanwezig zijn, iemand van de Griffie ook en andere maatschappelijk werkers van de omliggende gemeente, waarbij dan praktijkvoorbeelden werden gegeven en waar ook vragen konden gesteld worden over moeilijke dossiers en waar nog eens even werd stilgestaan bij informatie rond die collectieve schuldenregeling. En het recentste proefproject is het spreekuur collectieve schuldenregeling. En dat is bij het CAW in Herentals en Turnhout kan je een informatief gesprek aanvragen met een prodeo-advocaat en schuldmiddelaar. Als je met een schuldenlast zit, maar je weet niet goed, is een collectieve schuldenregeling iets voor mij of niet? Wat houdt dat juist in? Kan er al een informatief gesprek plaatsvinden? En ja, misschien is het een voordeel dat dat buiten het OCMW is, omdat op het OCMW toch nog altijd een bepaalde stempel kleeft en het CAW is misschien meer toegankelijk, waardoor meer mensen die stap durven zetten om informatie in te winnen. Het is zo dat ik tot recent in deze werkgroep aanwezig was, maar omdat Herentouw tot arrondissement Mechelen behoort en de andere gemeenten
arrondissement Turnhout werd er heel hard gewerkt en toegespitst op arrondissement Turnhout, waardoor het voor ons eigenlijk minder interessant was om daar nog aan deel te nemen. We merken ook dat we eigenlijk een heel goed contact hebben met onze schuldmiddelaars en dat daar nog... Ja, we blijven wel op de hoogte gesteld van wat er daar gebeurt, maar dat er eigenlijk niet zo'n grote meerwaarde in zit om er nog verder in te zetelen. Maar we blijven het opvolgen en moest er in de toekomst een ander initiatief daarin genomen worden, kunnen we terug deelnemen. Dat was wat we jullie willen vertellen. Ik hoop dat het een beetje duidelijk was, maar als er vragen zijn, mogen jullie die gerust nu stellen.
Helemaal op het einde, gewoon een praktische vraag waar ik niet mee was. Ja. Wij behoren tot het arrondissement Mechelen.
Sorry, dat is van de rechtbanken. Dus bij een collectieve schuldenregeling is er altijd een arbeidsrechtbank bevoegd. En voor onze gemeente is dat arbeidsrechtbank Mechelen. Dus al onze aanvragen voor collectieve schuldenregeling gebeurt via Mechelen. De schuldmiddelaars zijn ook aangesloten. Ja, want tot...
Ja, dat is ook nog maar recent, sinds een paar jaar, dat dat veranderd is, dat dat naar Mechelen gegaan is.
Dat is samengegaan met de hervorming van justitie. En we hadden er dus drie afdelingen. Dus vroeger hadden we de rechtbank Turnhout, de rechtbank Mechelen en de rechtbank Antwerpen. Dat is één rechtbank geworden, de rechtbank Antwerpen, met drie afdelingen. En dan is ook zijn ook de kantons waar het tekent, want wij zaten voordien onder het vredegerecht van het kanton Herentals. En dan zijn we onder het vredegerecht van het kanton Heist-op-den-Berg terechtgekomen. Heist-op-den-Berg valt onder toezicht van Mechelen, afdeling Mechelen. En het is, zo was het dus ook op het vlak van de strafzaken in principe. Maar daar hebben we dan, omdat we politiezone Nederland hadden, zijn we daar de afspraak kunnen nagaan dat er een zaakverdelingsreglement speciaal gesteld is in het parlement om ons toch onder Turnhout te laten vallen, omdat anders, om het heel cru te zeggen, iemand in Herentals opgepakt wordt naar een onderzoeksrechter in Mechelen moet en iemand die daar 2 meter in Herentals opgepakt wordt naar Turnhout moet. En dat is nu allemaal wel zaakverdelingsreglement richting Turnhout gegaan. Zijn er nog vragen?
Op een gegeven moment werd er gezegd, door 5 dossiers worden stopgezet door het OCMW. En wat gebeurt er daarmee?
Ja, dan laten we die cliënten eigenlijk los. En is het aan hen zelf om een oplossing te vinden. Als er geen schulden zijn, ja, dan moeten ze gewoon zelf hun facturen betalen. Als er schulden zijn, ja, is het aan hun, maar dan is de kans groot dat we ze later nog wel eens terug mogen ontmoeten op het OCMW.
Vaak is dat ook een stuk motivatie. Hè? En beseffen ze soms nog niet dat dat toch wel de beste manier is om aan hun schulden te werken. En door te zeggen van, hier stopt het voor ons, je hebt even genoeg kansen gehad. Probeer het nu maar alleen. Merken ze van, ah nee, ik heb toch die hulp nodig. En heel vaak komen die wel terug een nieuwe aanvraag doen.
Dus je zegt eigenlijk positief bedoeld, hè, van we zetten stop, niet negatief bedoeld. Hè?
Om hen eigenlijk te motiveren, ja. Ja. We hopen dat zij de motivatie vinden om terug te komen eigenlijk.
Oké. Ja.
Nog vragen of opmerkingen? Nou, ik denk in het algemeen dat het gewoon heel belangrijk is voor een dienst als deze, dat het zo laagdrempelig mogelijk blijft, dat mensen... ik zie dan vooral zelf het aspect van de collectieve schuldenregelingen. Ik denk dat heel veel mensen gebaat zouden zijn als ze nog maar twijfelen van zou het OCMW daar een hulp in kunnen zijn of zouden ze mij daarin kunnen verder helpen, dat ze die stap zetten. Want dikwijls is er toch wel altijd een drempelvrees waar dan mensen al een opeengestapeld probleem hebben. Dat al in een vergevorderd stadion is waar dat er dan al deurwaarders zijn langsgekomen, waar dat er beslagen gelegd zijn en zo verder. Ja, en dan zit dat al bijna in alarmfase rood, terwijl dat als je in de snelle toestap naar het OCMW hebt, dat je die tussenstap van budgetbegeleiding, daar kun je al heel veel mee rechttrekken, maar je moet nog wel de kans krijgen dat niet mis op de keel staat van de deurwaarders, want dat is dikwijls het probleem. Hè.
Mag ik nog een vraag stellen? doen jullie ook preventieve schuldbegeleiding? Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, als wij volgend jaar 50 Oekraïense mensen hebben in ons dorp, dan is dat wel handig dat die ook budgetair begeleid worden. Zijn jullie daarop voorbereid of doen jullie dat?
Ja, echt preventief daar nu op werken is moeilijk, omdat we dat gewoon binnen als takenpakket er niet kunnen bijnemen. Wij hebben wel vanuit Biscampen hebben wij een samenwerking met de budgetcoaches. En dat is een project dat daar eigenlijk opgestart is. En in eerste instantie is het de bedoeling dat mensen wel bij ons in begeleiding zijn voordat er een budgetcoach kan opgestart worden. Maar ze zijn dat nu wel aan het onderzoeken of dat die bijvoorbeeld ook kunnen ingeschakeld worden bij mensen die nog niet bij het OCMW zijn, maar die via een andere dienst of zo vragen hebben rond hun budget. Dat daar budgetcoaches kunnen ingeschakeld worden om te vermijden dat ze naar het OCMW moeten komen. Dus in de ideale wereld zou dat perfect zijn, maar binnen ons takenpakket gaat dat jammer genoeg niet. Ja.
Oké, zijn er nog vragen? Dan dank ik Saartje en Anne voor de zeer duidelijke toelichting. En ik hoop dat jullie heel weinig werk gaan hebben, maar ik vrees dat jullie heel veel werk gaan hebben de komende periode. Oké, dan kunnen we naar het derde punt op de agenda gaan. Dat is de goedkeuring die we vragen aan deze raad voor het behouden van de afschaffing van de onderhoudsplicht en ook het nieuwe reglement voor de tussenkomst in het woonzorgcentrum. Iedereen weet dat we nog niet zo lang geleden hier voorgesteld hebben om niet langer verhaal te gaan zoeken bij de kinderen en dergelijke meer of familie van bewoners van een woonzorgcentrum om daar intussen te komen in die geldelijke kosten. We hadden daar een proefperiode aan gekoppeld. Je zult ook zien dat die evaluatie gemaakt is door de diensten van het OCMW en dat die evaluatie positief is. En daarom wordt dus voorgesteld om die tussenkomsten, om dat definitief af te schaffen, om ons op die onderhoudsplicht te gaan beroepen. En wordt er ook voorgesteld om een nieuw reglement goed te keuren, dat is opgenomen in artikel 2 van dit ontwerpbesluit, en waar denk ik de contouren zeer duidelijk zijn. Waren daar vragen of opmerkingen bij dat punt? Geen vragen of opmerkingen, dan denk ik dat we dat zo kunnen goedkeuren. En ik denk dat dat een belangrijke stap is als signaal, denk ik, in de maatschappij, om daar zo op verder te gaan. En hopelijk, we zullen die evaluatie ook wel regelmatig doen, maar ik denk dat dat wel dezelfde zin zal blijven evalueren, zoals het hier ook duidelijk in is uiteengezet. Dan zijn we al aan punt 4 toegekomen van de agenda. Dat is de goedkeuring tot de toetreding tot Prolocus. We hebben vorige keer al gezegd dat dus de groepsverzekering van Belfius en ETIAS werden opgezegd en dat we daar dus naar een nieuwe groepsverzekering zijn gegaan, die dat we dan via VWSG onder de naam Prolocus kunnen afsluiten. En daar wordt ook de toetreding gevraagd en de goedkeuring daarvan door deze raad. Weliswaar met ook de vraag om tegelijkertijd te stemmen over de afvaardiging als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Prolocus. En daar is de afgevaardigde Maurice Helze, en waar dat ik zelf zal vragen om aangeduid te worden als vervanger. We zijn ondertussen ook aan het werken aan dat reglement voor die vergoedingen, zodat we hopelijk volgende keer digitaal kunnen stemmen. En dan is dit misschien een historisch moment voor iedereen die daar in de zaal zit, dat de laatste ronde is, of de voorlaatste ronde, dat de algemeen directeur gaat doen met de stembus. Lisbeth, heb jij graag dat we een foto trekken als jij de laatste keer rondgaat met de stemmers? Nee. Voor een goed begrip, we stemmen eerst voor de kandidatuur van Maurice Helze als afgevaardigde voor de algemeen vergadering. En de tweede stemronde zal dan zijn voor de afvaardiging van mezelf als vervanger. Nee, dat mag niet. Ja, maar... Kunnen wij de stemopnemingen al doen, denk ik, hè? Pauline, jij bent klaar? Akkoord. 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 En één blanco, dus een onthouding. Dus één onthouding en 17 akkoord, als ik me niet vergis. Oké. Akkoord. 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 En akkoord. Dat zou 18 keer akkoord moeten zijn. Dank u wel. Allemaal is dan bij deze dat punt zonder opmerkingen of waren er nog voor de rest nog vragen bij, dan is dat ook bij deze goedgekeurd. Ik weet niet of er nog vragen zijn in Varia voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Sophie?
Ja, ik had eens een vraagje in verband met huis Drian. Blijkbaar moeten ze daar 10 dagen in quarantaine als ze een COVID-besmetting hebben. Klopt dat? Want de normale regels zijn toch 7 dagen, hè?
Ja, dat zijn wel.
In het protocol van de zorg is dat altijd 10 dagen. Dat is ook een goede norm.
Ah, oké, okay, ja.
Dus het protocol van de zorg, dat zijn om te volgen. En dat is het verschil tegenover ons.
Nog vragen of opmerkingen? Dan is bij deze de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn gesloten.